Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik weet niet waar straks over verteld gaat worden in de nevendienst. Dat weten jullie waarschijnlijk ook niet. Het zal vast ook nog wel met kerst te maken hebben, of het vervolg erop. En daar willen wij ook in de dienst aandacht aan besteden. Om te beginnen lees ik Jesaja, de profeet die zo vaak over de komende Messias sprak. Jesaja 61 vanaf vers 10 tot en met 62 vers 5. Jesaja die telkens zeg maar in de zorg, in de moeite daaruit opgetild wordt en verder mag zien. Hij zegt hier dan ook: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt. Zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen. Zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen. En glorie voor het oog van alle volken. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt. En de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Op een andere wijze spreekt apostel Paulus weer over wat ons vreugde mag aanbrengen. En dat lezen we van in Galaten 3, Galaten 3 vers 24 tot en met 29, waarna we vers 4 van dit lied nog zingen. Paulus richt zijn brief aan mensen die dreigen gebukt te gaan onder de wet. En dan zegt hij, nee, de wet is juist tot vreugde. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat wij door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Tot zover. Dan lezen we tenslotte Lucas 2, enkele gedeelten. En dat wil ik lezen uit de Bijbel in de gewone taal. Dit is enkel het Lucas-evangelie. Dat is door het Nederlands Bijbelgenootschap de afgelopen weken gestuurd. Misschien ook wel naar de kerkraden. Dat En ik wil dat gebruiken nu, omdat het een hele directe vertaling is. Lucas 2. En dan bekende dingen horen we soms weer op een andere manier. Ik lees vers 22 tot en met 24 en vers 39 en 40. En dat is ook het gedeelte voor de verkondiging. De ontmoeting met Simeon en Anna sla ik over. 31 december 1980 en 1 januari 1981 heb ik daar al over gepreekt. Dus ik denk dat weten ze allemaal nog. Ik wel. Maar we lezen nu het andere gedeelte. Jozef en Maria namen Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Het was 40 dagen na de bevalling, want zo lang duurt het voordat een vrouw na een bevalling weer rein is. Dat staat in de wet van Mozes. Jozef en Maria brachten Jezus naar de tempel om hem aan God te laten zien. Want in de wet van God staat, elk eerste kind dat een jongen is, is voor God. Ook brachten ze een offer aan God, want in de wet staat, breng als offer 2 tortelduiven of 2 gewone jonge duiven. Dan volgen die ontmoetingen van Simeon en Anna en dan lezen we verder in vers 39. Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van God. Daarna gingen ze terug naar huis, naar Nazareth in Galilea. Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs. En God was bij hem met zijn liefde. Tot zover. Gemeente van Christus, zusters en broeders. Wat moet Jezus in Nazareth? Wat heeft hij daar te zoeken? Is hij toch geboren in Bethlehem? De stad van David? Zou kunnen denken, daar hoort hij thuis. Als nou één ding moet gaan spreken, dan is dat God weer een nieuw begin heeft gemaakt in Bethlehem. Dat zeg maar de tijd van David weer herleeft. Waarom niet Bethlehem? Daar had Jozef toch ook wel werk kunnen vinden. Als timmerman kun je overal terecht. Of opgedragen in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad met de tempel, de stad van God. Als er toch ergens een plek voor Jezus zou moeten zijn, dan is het toch wel Jeruzalem, dicht bij de tempel. Daar spreekt toch het sterkst dat God bij zijn volk wil wonen. En dat de mensen daar, ja, God de eer zullen brengen. Jeruzalem, daar zou ik Jezus denken. Maar nee, ze gingen terug naar huis, naar Nazareth in Galilea. Net zoals morgen kerst voorbij is, zeg maar. Misschien moeten sommigen gewoon naar de werk. Dan is het weer al de wekker. En misschien jeuken de vingers bij anderen weer al om op te gaan ruimen. Want we hebben er al zo lang tegen aangekeken en dan wil je wel weer schoon schip maken. En zo is het ook hier als het ware. Jezus gaat met Maria en Jozef gewoon terug naar huis. Naar Nazareth in Galilea. Dat staat er dan ook nog extra bij, voor het geval we dat niet zouden weten. Nee, dat denk ik dat toch iets meer zegt van in Galilea. Wat stelt Nazareth voor? Wat heb je nou te zoeken in Galilea? Een stadje van niks. Galilea, we horen het. Het Galilea der heidenen. Ja, dat is gewoon het adres, zou je kunnen denken. Zoals wij ook een adres hebben. Misschien zijn we wel in Purmerend geboren, maar hier woonachtig. Of in Amsterdam geboren, maar toch is dat niet je woonplaats. En zo is het ook voor Jezus. Hij is in Bethlehem geboren, maar hij woont in Nazareth. En toch denk ik dat dat ook duidelijk maakt. Hij is gekomen, komen wonen tussen alle mensen in het menselijk gezin. Zo staat het heel mooi, ook in een kerstlied. Tussen alle mensen in het menselijk gezin. Jezus in Nazareth, onder de mensen. Maar wat is dat voor accent dat in het evangelie aangebracht wordt? Om dat aan te geven. Jezus is hier bij ons gekomen. Hij is voluit mens geworden. Maar dat is toch een ander accent dan dat er nogal eens van gemaakt wordt. Van zeg maar, Jezus is helemaal solidair met ons. Jezus die op gelijke voet met ons verkeert. Dat zit er ook wel in, maar in het evangelie heeft het toch een andere zeggingskracht. In de vroege kerk is daar verhit over gediscussieerd. De vroege kerk, dan moeten we denken aan de christelijke kerk in de derde en vierde eeuw van onze jaartelling. Toen was volop in discussie. Jezus is vere deo, vere homo. Ja, Latijn waren jullie nooit van me gewend. Maar het kan verkeren dat je dan toch op je oude dag een mondje Latijn gaat gebruiken. Ja, want die woorden zijn zo fundamenteel en die zijn zeg maar de hele geschiedenis door meegegaan. Jezus, waarachtig God en waarachtig mens. In het Engels staat het, ja, voor mijn gevoel veel, veel, ja, scherper. Fully God en fully man. Fully. Dat is dus volledig. Volkomen. totaal fully God and fully man. Zo is Jezus gekomen in ons bestaan. Hoe ellendig we ook aan toe zijn, Hij is gekomen om ons op te zoeken en ons lot zich aan te trekken. Een plek waar wij ons bevinden. Ik werd daar op eerste kerstdag op een hele scherpe, verrassende manier eigenlijk, ja, opeens weer opgebracht. Ik was met Leuntje in de kapel van het VU-ziekenhuis, omdat ze daar deze tijd verblijft vanwege behandeling van depressie. En ja, dan zijn daar ook wat mensen die nog in bed gebracht daar de dienst meemaken. Iemand nog met zo'n soort operatie hemd aan, weet je wel, zo'n blauw ding. En dan wordt er gelezen, Lucas 2, dat Jezus geboren wordt en gewonden wordt in doeken. En ik zag opeens die man daar liggen in dat hemd, in zijn bed. Ik denk, ja, het is toch wel wonderlijk. Zo is Jezus gekomen om onze één te worden. Fully God, maar ook een mens in een operatiehemd. Een stal, een voederbak, een achterafplaats, een graf met een steen. Daar is Jezus voor gekomen. Hij vindt geen plek te min, want Hij vindt ons niet te min. Dat is zo'n diepe betekenis van kerst. Jezus, God, fully God, die ons niet te min vindt. Dat is, denk ik, de diepste betekenis van Jezus' solidariteit met ons mensen. Dat is het accent dat zeker in het Lucas-evangelie heel nadrukkelijk gezet en gezegd wordt. Als we Jezus alleen maar zien als Hij liep rond op aarde, Hij kende ook honger en dorst en meer van dat soort dingen, ach, dan blijft het te beperkt. Kijk, we moeten oppassen dat we Jezus niet enkel beschouwen als, zeg maar, één van de zoveel miljard. Nee, Hij is die ene van zoveel miljard. Hij is gekomen als mens. Hij wordt erbij geteld. Maar Hij is wel de ene. De enige. De ene die het verschil maakt. Juist omdat Hij mens geworden is. Omdat Hij als mens geboren is en geleefd heeft. Omdat Hij in onze lage staat is gekomen. Daarom wordt dat echt mens zijn van Jezus zo benadrukt. Die echtheid van zijn mens zijn, dat is o zo belangrijk. Hij is niet een schijnmens. Want ik weet nog ook, en trouwens dat maakt niet uit of je dan Bijbelkring hebt in Ilpendam en Watergang, of in Windesheim, of in Zuid-Beijerland, of Aalsmeer, dat maakt allemaal niks uit. Altijd weer komt een keer de discussie, ja, maar Hij was toch ook God en Hij wist alles en Hij wist het van tevoren en alsof Hij daarboven stond. En dat is een heel lastig moment voor een dominee. Tenminste voor mij. Want dan denk ik, oh, daar gaan we. En dan gaan we Jezus omhoog heffen, zeg maar. En wat kun je daar als dominee op tegen hebben? Want Jezus, hij steekt toch boven ons uit. Hij is toch... Ja, en toch kan dat niet en moet dat niet. Want hij is niet boven ons uitgestegen, maar hij is naar ons neergedaald. Jezus heeft niet iets zweverigs, maar hij is waarachtig mens. En dat maakt hem zo uniek. En daarom kan hij zo dicht bij ons zijn en met ons zijn. En daarom kent hij ons. Kent hij ons van binnenuit, zeg maar. En dat wordt door Lucas in het evangelie dan nog eens op een andere manier benadrukt. Want in het stukje dat we gelezen hebben, daar wordt wel tot 3 keer toe de wet van de Heer genoemd. Jezus van Nazareth, die valt onder de wet van de Heer. Hij is mens geworden en dan ook nog eens Jood. Maar dat is hier niet antisemitisch bedoeld hoor. Maar het geeft aan dat Jezus zich niet boven de wet verheven acht. Nee, hij stelt zich onder de wet. Hij buigt daaronder. Hij erkent en aanvaardt de wil van God de Vader. En dat niet gedwongen, maar... Want hij is geen slaaf van de geboden. Dat is altijd weer wat ons bedreigt, dat we een slaaf worden van de geboden. Nee, hij is kind van God en leeft uit het hart van de geboden. En dat brengt me dan nog op een ander aspect van het mens zijn van Jezus. Want Jezus beroemt zich nergens op. Niet op Gods zoon zijn, niet op zijn Jood zijn, niet op zijn man zijn. Hij beroemt zich nergens op. Want hoe vaak gebeurt het niet dat wij ons ergens op laten voorstaan? Dat kom je overal tegen. Dat kan op het werk, dat kan maatschappelijk, dat kan in de kerk... Voor God zijn wij alle gelijk. Ook na 2000 jaar christendom moeten we dat steeds nog leren. Ik meen dat ik in alle gemeentes waar ik gekomen ben, altijd... bij het avondmaal moest zeggen niet een aparte stoel voor de dominee. Dat is hier al begonnen. En dat is tot in Aalsmeer zo gebleven. Altijd kreeg die dominee een aparte stoel. Weg ermee. Geen aparte stoel voor de dominee. Ja, de preekstoel zou zeggen, ja, oké. Okay. Ja, dat heb ik niet kunnen veranderen. Dat gebeurt misschien nog wel eens. Maar dat heeft een andere betekenis. Oh, ik zag jullie denken. Nee, voor God zijn we alle gelijk. Dat laat Jezus ons zien. En waarom krijgt dat zo'n nadruk? Dat komt in het vervolg wat we dan lezen. Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van God. Want Jezus is ons in alles gelijk geworden. Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs. Nou ja, wat is daar nou voor bijzonders aan? Dat is toch voor ieder kind zo? Hij groeit op, zij groeit op. Hij werd sterk en wijs. Of wordt hier toch iets bijzonders bedoeld en geaccentueerd? Hij werd sterk. Waar heeft dat nou mee te maken? Dat hij in kracht toenam, zijn lichaamskrachten namen toe. Of dat hij naar de volwassenheid toe groeide. Wanneer ben je een krachtig persoon? Wanneer spreken we van een sterk iemand? Ga eens na, wie vinden wij een krachtig persoon? Zouden we Jezus zo ook noemen? Dat weet ik nog niet. Want in de Bijbel staat dat het nooit gaat om kracht zonder meer. Kracht is eigenlijk verdacht. Want kracht, dat wordt zo gauw uitgeoefend om anderen eronder te houden. Kracht, dat betekent zo gemakkelijk dat we denken het zelf te kunnen. Dat wij het wel zullen redden. Nee, wij worden altijd weer opgeroepen. Zoek je kracht in de Heer. Verwacht het van de kracht van de Geest. Dat wordt hier vanaf het begin al van Jezus gezegd. Hij werd sterk. Sterk in God, in de Vader. Sterk in de kracht van de Geest. Dat was zijn kracht. Dat maakte hem tot zo'n sterk figuur. Als wij dan zoeken naar mensen of zoeken in onszelf naar kracht. Kracht om te leven, kracht om je werk goed te kunnen doen, kracht om iets te kunnen betekenen voor anderen, voor elkaar. Zoek je kracht bij God, verwacht je kracht van de Geest. Verwacht niet dat je het moet hebben van bijzondere dingen. Of nee, maar juist in afhankelijkheid, juist in gehoorzaamheid, juist als je je buigt voor de Vader. Hij werd sterk en wijs. Ja. Wijs. Dat wensen we mensen altijd op bijzondere momenten. Als je voor een beslissing staat. Er zijn weer mensen gevraagd voor ambtsdrager. En dan wordt er heel dikwijls gezegd. Tenminste, zo heb ik het wel meegemaakt. Sterkte en wijsheid. Nou, daar hebben we ze alle twee. Sterkte en wijsheid. Hij werd sterk en wijs. Maar zeggen we dan ook waar we dat kunnen vinden, waar we dat kunnen verwachten? Dat je, wanneer ben je sterk, wanneer je afhankelijk maakt van God. Wanneer ben je wijs, wanneer je je handen open houdt. En weet, het komt aan op de hulp, de bijstand, de genade van God. Want dat is dan het laatste. Gods genade rustte op hem. De Bijbel in de gewone taal heeft: God was bij hem met zijn liefde. Gods genade rustte op hem. Dat is zeg maar toch wel de nauwkeuriger vertaling. Dat Jezus moet het van genade hebben. En wat denken wij dan? Wij moeten het toch ook van Gods genade hebben. En dat maakt ons niet zielig. Dat maakt ons niet klein. Dat maakt ons niet. Nee, dat maakt ons juist blij en gelukkig als wij het van Gods genade verwachten. Dat maakt ons tot sterke mensen. Want Gods genade, dat wil zeggen dat je weet dat je in dit leven, maar ook in de verwachting van het toekomende, eeuwige leven, dat je alleen maar kunt vertrouwen op Gods belofte. Dat maakt ons tot sterke mensen, tot wijze mensen. Dat geeft ons de grootste schat. Dat maakt, zeg maar, ons echt tot mensen. Mensen, echte mensen, met alle kleinheid, met alle gebrekkigheid, met alle zondigheid. En toch echte mensen die ook echt Gods kind mogen zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.